Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat proponent A. Vonk Noordegraaf uit Veenendaal. De schriftlezing voor vanavond is uit Johannes 14, vers 15 tot en met 31. De kerkdiensten voor de Heuvelente volgende week, zondag 26 mei, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten en in de avonddienst om 6:30 dominee Van der Wind. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met het zingen uit Psalm 119 en daarvan twee versen, de versen 3 en 9. O, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er verder volgt uit Psalm 119 en daarvan de versen 3 en 9. Ook vanavond willen we in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en generaties ons geloof belijden. En dat doen we vanavond bij behulp van de 12 woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. En dan samen als antwoord daarop zingen wij Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof den Heer. En laten wij dat met hen meezingen. 29 vers 1, als antwoord op het belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Bidden. U bent God en wij zijn mensen. Laten we dat maar aan het begin van ons gebed zeggen, heren. U bent God en wij zijn mensen. U bent zoveel anders, zoveel hoger dan wij ons ooit kunnen indenken. En wij zijn klein. Een speldenknop in het heelal. En hier, als we dat zo bedenken, dan is het toch een wonder dat u vanuit de hoge hemel vandaan ons aanziet. En wij bij u op bezoek, wij bij u op audiëntie mogen komen. Hier in de kerk en ook thuis. Want u wendt zich naar ons. Dat doet u elke dag. Door ons de adem te geven. Door ons uw woorden te laten lezen. Door onze gebeden te horen. Te verhoren. En dat doet u vandaag toch in het bijzonder. Hier in dit kerkgebouw. Of als we thuis meeluisteren. Door woorden van liefde en van trouw. En van genegenheid. En van genade en van waarheid. Te laten gezeggen. Aan ons. We worden er stil van. Want heren, als we eerlijk zijn naar elkaar toe. We hebben vanmorgen uw geboden gehoord, alle 10. Het kan zomaar zijn als we aan elkaar hadden gevraagd hier in de kerkbank. Hebt u een van die geboden kunnen houden dat iedereen had gezegd nee. Geen nee. En als het daarbij zou blijven, heren, dan waren we aan onszelf overgeleverd. Dan was het voorbij. Maar dat is het niet. Want we hebben zojuist de geloofsbelijdenis van de eeuwenoude kerk gelezen. Zoveel honderden jaren geleden is deze belijdenis geschreven. En toen al werd beleden. Vergeving van zonden, eeuwig leven. En het ging over u, Heere Jezus Christus, in deze belijdenis. En alleen vanwege u en door u. Vanwege dat lijden en sterven, dat komen op deze wereld, kunnen wij hier zitten en staan. En is er een mogelijkheid om te ontkomen aan al die zonden die ons elke dag weer aankleven. Heere, geef dan dat vanavond wij de woorden mogen horen uit uw woord. Waarin het gaat over de geest van de waarheid. Dat die woorden ons raken zullen. Haken blijven in onze harten en in onze hoofden. Zodat wij niet meer onderuit kunnen voor het eerst of opnieuw. Dat u het bent die al onze lof waard is. Al onze aanbidding waard is. Heren, wij komen tot u met lege handen. Wilt u ze vullen? Totaal, helemaal met uzelf. Met uw geest, woon in ons midden. Wees ook hier in dit kerkgebouw en thuis als we meeluisteren. Als we zo uw woord lezen, als we luisteren, als we spreken, zingen, orgel spelen, koster zijn, collecteren. Heren, we hebben uw geest in alles nodig. Zonder uw geest kunnen we veel, denken we. Maar we kunnen niets. Niets wat u behaagt. Heren, wees dan in ons midden. En woon in onze harten. En als we u tegenhouden, Heren. Als er geen welkomstcomité voor u klaarstaat. Breek dan in. En breek door die harde schillen die om onze harten heen zijn gebouwd. Breek daardoor heen. Breek het af. En laat u zelf toch schitteren in onze harten. Helemaal. Heren, dan kunnen we verder. En misschien zijn dat wel hoge woorden omdat we pijn hebben. Verdriet hebben. Ziek zijn. Wilt u ons dan een moment daarbovenuit tillen? Zodat we desondanks toch uw woorden kunnen indrinken. Nee, dan is het niet zo aan het einde van de dienst dat alles weg is, alle pijn en het verdriet. Maar Heren, daar hebben we wel over u gehoord. En misschien kunnen we dan wel verder met die pijn en met dat verdriet. En weten we ook waar we het neerleggen kunnen. Heren, ga zo met ons mee, deze dienst door. U kent ons van hart tot hart en van hoofd tot hoofd. Geef dan wat wij nodig hebben. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij verwachten het van u. Maak onze harten maar gaande. Giet ze maar vol met uw geest. Alleen dan gaat het. Alleen dan kan het toch? Heren, verras ons. Amen. Gemeente, we gaan een gedeelte lezen uit Johannes, uit het evangelie van Johannes, en daarvan het 14e hoofdstuk. Johannes 14, en daarvan de versen 15 tot en met 31. Johannes 14, vanaf vers 15 tot en met 31. En in de Bijbel hierboven staat de belofte van de andere trooster, de belofte van de andere trooster. Vers 15. Als u mij lief hebt, Jezus lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem: Heer, hoe komt dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben. Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij van hier gaan. Dit is het woord van God. Weten, dan gaan we nu als inleiding eerst nog zingen naar Psalm 17. En daarvan de versen 3 en 8. Psalm 17, ik zet mijn treden in uw spoor en ook het achtste vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, daarvan de versen 3 en 8 gaan we nu zingen. gemeente, als antwoord op de preek zingen we straks uit Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Psalm 51 vers 6. Jongens en meisjes, stel dat jouw juffrouw morgenochtend met een ernstig gezicht zegt dat ze weggaat. Want ze gaat op een andere school werken over 4 weken. Of over 3. Nou, misschien is je eerste reactie wel jammer. Want je vindt haar heel aardig en ze weet precies, ja, ze weet precies dat je rekenen leuk vindt. Begrijp het lezen helemaal niks. Om over geschiedenis maar niet te spreken. En ze weet wie jouw vrienden of vriendinnen zijn. Of je geplaagd wordt of niet. Nou, ze weet hoe je bent. En jij weet ook een beetje hoe jouw juffrouw is. En natuurlijk, die nieuwe juffrouw is aardig, dat heb je gehoord. Maar eerst zien en dan geloven. Nou, zo'n situatie hebben we ook een beetje aan de hand bij Johannes 14. Dat is eigenlijk net zo. Het gaat over de Heer Jezus die binnenkort afscheid neemt, zegt hij. Ja, en daar schrikken de discipelen wel van. Ze willen er niks van weten. Ze trekken inmiddels 3 jaar op met hun heiland, met hun heren. Ze delen in elkaars vreugde en verdriet. Ze zijn als het ware op elkaar ingespeeld. En nu zegt Jezus, ik ga terug. Ik ga terug naar mijn vader. Maar, discipelen, hoor ik Jezus zeggen, niet somberen, niet somberen. Als jullie mijn geboden in acht nemen, mijn geboden houden, vers 15, komt er iemand anders, de trooster, naar deze aarde. En ik kom ook weer terug. En daar gaat de preek over. Over de trooster. En daar lezen we van in Johannes 14, de versen 15, 16 en 17. En ik lees dat nog een keer voor. Johannes 14, vers 15, 16 en 17. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En het thema van de preek is de komst van de andere trooster. Geweldig nieuws. De komst van de andere trooster. Geweldig nieuws. En we kijken er naar aan de hand van 4 woorden, 4 vraagwoorden. De eerste vraag is waarom? De tweede is wie en wat? Ik wil ze graag combineren. En de derde is wanneer. Dus waarom, wie en wat. En de laatste is wanneer. Nog een keer een vraag aan jullie. En ook aan u. Waarom ging Jezus ook alweer naar zijn vader terug? Naar de hemel? Weten jullie het nog? Nou, Johannes geeft verschillende antwoorden, ik noem er 2. Jezus gaat naar de hemel om daar een plaats klaar te maken voor zijn discipelen. Helemaal aan het begin van dit hoofdstuk staat het. Zodat ze na hun sterven bij Jezus in het huis van de Vader kunnen komen wonen. En dat geldt natuurlijk ook jou en u als je in dit leven ook Jezus al kent. En het andere is dat het werk op aarde na zijn dood en opstanding nagenoeg klaar is. Dat wat hij moest doen om mensen te redden van de eeuwige dood is af, is klaar. En het grotere werk daarboven kan beginnen. Jezus, zegt hij, gaat bidden voor zijn kerk in de hemel. Jezus gaat dus naar de hemel. Nou ja, de discipelen hebben dan wel gehoord over dat huis van de Vader. En over dat bidden van Jezus. Maar ja, het betekent wel dat zij het zonder Jezus moeten doen hier op aarde. En zonder leiding van God door de wereld moeten gaan, zo lijkt het. En dat ze aan hun lot worden overgelaten. Hun heren waar ze zoveel van houden, hun heren die hun alles is geworden, gaat weg. Ja, maar nu zijn ze wel te snel met hun denken, met hun praten. Want Jezus geeft nog een argument voor zijn vertrek naar de hemel. Het is nuttig, het is belangrijk, zegt hij, dat ik wegga, want anders zal de andere trooster niet komen. Staat iets verder in Johannes. Dus het tegenovergestelde, als Jezus naar zijn vader gaat, dan pas zal de trooster komen. Nou, is dat zo belangrijk dan, dat die trooster komt? Nou, blijkbaar wel, want anders zou Jezus het niet zeggen. Gemeente, hoeven we het er niet heel lang over te hebben, over het woord troosten, wat dat nou precies betekent, maar toch iets. In het Grieks staat er parakletos. En ik ben de tel wat kwijtgeraakt, maar er zijn ontzettend veel betekenissen van dit woord. Trooster, onderwijzer, helper, getuige, advocaat, voorbidder en nog een heel rijtje. Maar de uitleggers van Johannes zijn het er wel over eens in het algemeen dat dit Griekse woord het beste kan worden vertaald met helper. Of met iemand die hulp verleent, hulp geeft aan mensen in moeilijke situaties. Dus helper of iemand die hulp komt bieden. En ik hoor Jezus zeggen, ik zal de Vader om een andere trooster, om een andere helper bidden. Dus een ander die hulp komt geven. Maar als hij zegt ander, dan impliceert dat natuurlijk dat Jezus zichzelf ook zag als iemand die hulp bood. Hier op aarde. In die laatste 3 jaar. Weet je een verhaal? Geschiedenis uit de Bijbel, waaruit dat blijkt. Waarin we kunnen lezen dat de Heere Jezus iemand helpt. Nou, ga eens met me mee naar Johannes 9. Dan gaat het over die blindgeboren man. Hij wordt genezen, Jezus geeft hem het gezichtsvermogen weer. Die man is zo blij dat hij iedereen die hij tegenkomt vertelt dat hij genezen is. Ja, de fariseeërs hebben al snel in de gaten dat het Jezus geweest moet zijn. En gooien die man de synagoge uit. Dat hoort Jezus. En dan gaat Jezus deze man verdedigen tegenover de fariseeërs. Hij gaat hem helpen. Hulp verlenen. Maar goed. Jezus die dus helpt hier op aarde gaat weg. En een andere helper komt. Maar wat doet die andere helper dan? Die trooster. Nou, hij gaat hetzelfde doen als Jezus. Jezus was als het ware een meester die vertelde over God, over zijn vader, over zichzelf. En over wat nodig was om zalig te worden. En dat gaat de trooster ook doen. In je hart. En Jezus was iemand die er was voor zijn volgelingen als ze vragen hadden. Als ze last hadden van hun zonde, als ze bang zijn. Jezus was er. De trooster wil ook bij je in de buurt zijn. Hij wil zelfs in je hart wonen. Dus dat Jezus naar de hemel is gegaan, betekent dat er nu 2 helpen. Onthoud dat goed. Dat Jezus naar de hemel is vertrokken, betekent dat er 2 helpen. Jezus boven, de trooster beneden. En daar word ik zo blij van. Want dat betekent dat Jezus ons na zijn aanstaande hemelvaart niet alleen laat. En ook niet zegt, zoek het maar uit, ik heb mijn best gedaan, ik heb mijn werk gedaan, nu ga ik uitrusten, kijk maar. Nu zijn jullie aan de beurt. Probeer het maar. Nee, zo niet. Hij diseert zich met van op geen enkel. Hij bidt voor hen en voor ons in de hemel. Samen met de trooster hier op aarde. En het werk op aarde wordt dus ondersteund vanuit de hemel. En samen verlenen ze hulp. De goddelijke hulp, las ik ergens, wordt verdubbeld. Nou. Goed, waarom komt samengevat dus die andere trooster naar de aarde toe? Het antwoord is kort. Jezus is klaar met zijn werk, hij gaat naar de hemel en zijn vader stuurt daarom een andere trooster. Om het werk waarmee Jezus begonnen is voort te zetten. Met extra middelen. Boven en beneden. De goddelijke hulp wordt verdubbeld. Misschien denk je, mooi verhaal, maar wat kan ik ermee? En het is ook, ja, de geest is ook altijd zo zweverig, vind ik. Het spreekt me niet zo aan. Ik zou liever hebben gehad dat Jezus, ja, gewoon hier op aarde rondwandelde. Gewoon rondliep, dat ik hem kon aanraken en met hem spreken. En zeg je misschien wel, met een lied, het ligt me wel, ach, was Jezus nog maar op aarde, direct ging ik naar hem heen. Zou het? Ik heb er wat over na zitten denken van de week. En wat in Johannes zitten bladeren. Maar hoe vaak lees ik niet bij Johannes of in het evangelie van Johannes dat veel mensen niets van Jezus moesten hebben, ook al konden ze met hem spreken. Denk aan al die farizeeërs. Ja, zeg je, dat is een slecht voorbeeld. Want de farizeeërs waren bang voor hun positie. Nou, dat is waar. Maar ik lees ergens anders. Dat Jezus in de synagoge een toespraak houdt over het brood des levens. En veel van de kerkgangers, veel van de mensen die voor hem stonden, vonden het maar een zware preek en vertrokken. En ik lees iets verder dat zijn broers, niet in hem geloofden. En eerlijk gezegd, ik vermoed, ik weet niet hoe je er zelf over denkt, maar ik vermoed dat onze harten niet zoveel verschillen van die mensen daar. Mijn hart is van nature net zo koud als die mensen die ook niets van Jezus moesten hebben toen. We kijken liever om ons heen dan naar boven. Ook wij vinden het evangelie maar wat vaak veel te radicaal. Omdat die goddelijke hulp verdubbeld is. Jezus die boven bidt en de trooster die beneden bidt, is er hoop aan voor ons, zoals we hier zitten en staan. Hij bidt momenteel voor de wereld. Voor jou en voor mij, de trooster ook. En die trooster, die andere helper, is ook nu aan het werk. Nu, op dit moment, hier in de kerk. Door middel van de preek. Moet je eens indenken. We gaan naar het tweede. Wie wat? Wie is die andere trooster, maar ook wat doet de andere trooster? In vers 16 en 17 staat dat de geest van de waarheid eeuwig bij ons blijft en in ons zal zijn. Hij doet trouwens nog meer. Heel kort. Deze geest van de waarheid getuigt van Jezus, staat in hoofdstuk 15. Hij wil mensen tot geloof in de Zoon van God brengen. Ja, dat gaat niet altijd zachtzinnig. Want ik lees daar dat die geest jou, mij wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou ja, ik word niet graag op mijn zonde gewezen. Ik zie bij mezelf zo vaak, en ja, misschien herken je dat wel, zo vaak een houding van God wat en de wereld meer. En van huis uit heb ik aan mijn eigen geest genoeg. Maar God wil niet dat je verloren gaat. En verder gaat op je eigen weg. En daarom gaat die geest van God, die geest van de waarheid, mij overtuigen. Van de verkeerde weg waarop ik wandel. Dat is één. Diezelfde geest van de waarheid, lees ik een hoofdstuk verder, hoofdstuk 16, is een wegwijzer. Een herinneraar. Want over enkele tientallen jaren zullen de discipelen, want aan hen zijn deze woorden gericht, zullen de discipelen zich die woorden weer herinneren die Jezus in die 3 jaar heeft verteld, heeft gezegd. Want ze moeten ze opschrijven. En daarom kunnen we hieruit lezen uit de Bijbel. En de geest zal daarbij helpen. Dat belooft Jezus. Maar diezelfde geest van de waarheid wil ook ons de weg wijzen. In de Bijbel. In het leven van elke dag. In het zoeken van de Heer. En daarom hebben we zojuist ook voorafgaande aan de preek gebeden of de geest bij ons wil zijn, ons wegwijs wil maken in het woord. We gaan naar onze eigen tekst, vers 17, 16. Het is de geest van de waarheid die bij ons blijft en in ons wil wonen. Wat betekent dit? Nou ja, als de geest van de waarheid met je is en in je woont, ja, dan is er wel iets gebeurd. In je leven, dat kan plotseling zijn, dat kan heel geleidelijk, heel langzaam zijn. Maar dan heb je de geboden van Jezus, vers 15, in acht genomen. Dat. En misschien is het wel goed om eerst nou eens te kijken, wat zijn nou die geboden waar Jezus het over heeft. Het zijn niet de 10 geboden, daar denken wij al snel aan als we geboden horen, maar het gaat hier niet over de 10 geboden. Nee, ze moeten denken aan al die preken van Jezus. Over dat brood des levens bijvoorbeeld. En ze horen het hem als het ware nog zeggen in gedachten tegen die grote groep mensen. Als je in mij gelooft, als het brood uit de hemel, heb je eeuwig leven. En ze denken terug aan de Olijfberg waar Jezus tot hun 12 sprak. En daar vertelde Jezus dat hij het licht van de wereld was. En zei hij, als je in mijn licht wandelt, wandel je niet in de duisternis. En dan dat prachtige beeld van die herder, heel bekend toen. Toen hij in gesprek was met de farizeeërs. Ik ben de deur, horen ze hem nog zeggen. Ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Daar dachten ze aan. En toen ze Jezus hoorden spreken over het in acht nemen van zijn geboden, dan waren het voor hen geboden geworden, woorden geworden, ja, woorden van liefde. Deze woorden waren blijven haken in hun harten. Woorden, geboden, waardoor ze niets liever wilden dan deze Jezus volgen. Hij, als het brood, het licht en de deur. Deze man was hun leven geworden. Maar ja, die geboden houden, ze proberen het. Soms gaat het goed, meestal niet. Maar nu horen ze ter bemoediging dat de geest van de waarheid bij hen wil blijven en in hen wil wonen. Om hen daarbij te helpen. aan te moedigen. En tussen haakjes in de Handelingen zie je wat het op de eerste Pinksterdag teweeg brengt. Hè? Het is een verschil van dag en nacht. Je ziet het bij Petrus. Petrus die eerst Jezus verraadt. Hij is onherkenbaar veranderd. Vol vuur verkondigt hij Christus. Hij is nergens bang voor. En de andere discipelen, min één, ze gaan de wijde wereld in om over Jezus te vertellen. Dat kunnen ze, omdat de geest van de waarheid in hen woont. Wist je dat deze geest van de waarheid staat tegenover de geest van de onwaarheid van de wereld? De geest van de dwaling. Ja, over hem wil ik het verder niet hebben vanavond, maar het is wel zo. De geest van de waarheid leidt ons bij de geest van de dwaling vandaan. Bij de zonde vandaan, bij de duivel vandaan. Die geest stelt de waarheid van God tegenover mijn waarheid. Misschien wel beter gezegd tegenover mijn onwaarheid. Een vraag. Heeft deze geest van de waarheid je wel eens de waarheid verteld? Nou, antwoord daar maar voor jezelf op. Heeft deze geest van de waarheid je wel eens de waarheid verteld? En ben je daar vervolgens naar gaan handelen? Ook al weet ik dat het genade is, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dan ben je een gelukkig mens. Ja, dan kan de onwaarheid nog wel aan je trekken. Maar je wil dan toch niet liever dan de Heere Jezus dienen en volgen. En zijn geboden, zijn woorden houden. Toch? Ja, misschien zeg je wel, prima. Ik kan ook niet ontkennen dat Jezus in mijn leven is gekomen. Maar ja, het zit zo vast. Allemaal. Ik zou zo graag een doorbraak hebben in mijn leven. In mijn geestelijk leven en zo vol willen zijn van Jezus. Waar is die geest toch? En dat klaagt me soms zo aan. Ik wil zingen van mijn heiland en anderen laten zien wie hij is voor mij, wat hij voor mij betekent. Maar het lukt niet, het gaat niet. En natuurlijk, ik probeer het zo nu en dan wel, maar ik hoor mezelf gewoon praten. En ik bid of het anders mag worden. Maar ja, ik merk het de laatste tijd wel heel duidelijk. Ik kan helemaal niet bidden, het gaat niet. Waarom lukt het niet? Kan het zijn dat je in zonden leeft, een specifieke zonde. Denk eens terug aan de afgelopen 3 weken, 2 weken. Misschien waren je hersenen wel gehackt door het vele gebruik van internet en sociale media, waardoor de tijd om de Heere te dienen er nauwelijks was. Misschien was je wel liefdeloos naar dat gemeentelid dat vlakbij je zit. En negeer je hem of haar al een tijdje. Of je voelt je nogal verheven, hoogmoedig. Want ja, dat geloof van die anderen, dat lijkt nergens op. Weet je, ik las ergens dat we een opwekking in ons hart kunnen blokkeren en... Ja, het voelt natuurlijk wat maakbaar aan, maar toch dat we een opwekking in ons hart kunnen blokkeren door de geboden en de woorden van Jezus te negeren. Begrijp je? Ja, en dan komt de geest van de waarheid je niet te hulp. Breek daarom met die zonden. Met die verkeerde dingen die je bij Jezus vandaan houden. En je de vreugde van je geloof in Jezus benemen. En als het gaat om dat bidden, nou belijd dan eens aan Jezus je zonde. En leg het hem maar voor hem neer. Heere, ik wil uw geboden houden, maar het lukt me niet. Het gaat niet, het is zo moeilijk. Zou hij dan niet voor je gaan bidden, boven? En die geest van de waarheid, beneden? Nou, hij zegt het zelf. In vers 13. Wat u ook zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. En als je belooft jezelf weer aan die woorden van hem te gaan houden, gaat die geest van de waarheid ook meebidden. En dan is het niet twee man sterk, maar twee personen sterk. Jezus en de geest van de waarheid. Ze bidden voor je of je staande blijft in de verzoekingen hier beneden. En gemeente of jongeren of allebei, dan komt die vreugde van eerder weer terug. Dan gaat het weer bruisen, je gaat weer hopen, je gaat er weer lief hebben. Van hem houden met alle vezels in je lichaam. Je ontvangt die hemelse vrede weer in je hart. En dan, ja, dan is het weer heerlijk om Bijbel te lezen. Om stille tijd te houden. Of gewoon om naar een preek te luisteren op zondag of door de week. En je gaat weer zingen. Dat kan zomaar zijn, Psalm 119, vers 86, hè, van zojuist. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Van je verlangen naar hem. En je ervaart ja, we moeten niet te zweverig worden, dat weet ik, maar je ervaart die hemelse vreugde weer. Vrede. En je ervaart het als een machtig wonder dat hij voor jou wilde lijden en sterven. Toen. En dat dat nog steeds zeggingskracht heeft vandaag. Hij laat je niet los. En je weet het, je voelt het, je gelooft het. De geest van de waarheid woont in mij. Gemeente, deze geest van de waarheid blijft voor eeuwig, lees ik in de tekst, bij je en in je. Dat betekent in ieder geval dat deze geest niet naar de aarde is gekomen om tijdelijke hulp te verlenen. Nee, dat niet. Nee, als hij in je leven komt wonen, neemt hij voor eeuwig zijn intrek. Permanent. Hij gaat er nooit meer uit. Ook, ja, ook als de herfst intreedt in je geloofsleven. Of als de barre winterstormen van de zonde door je lichaam, door je leven razen. Als dat laatste het geval is, je kent hem wel, maar toch het gebeurt, dan, ja, dan kan het wel zijn dat die geest van de waarheid weg lijkt. Uit het zicht is verdwenen. Toch is hij er, want hij gaat nooit meer weg. Wat een troost, want het hangt dus niet van mij af en van u. Van mijn goed doen en van mijn trouw zijn aan de woorden van de Heer. Van mijn, nou ja, vul het zelf maar in. Nee, het is genade van God, dat. En gemeente, dat vind ik telkens weer zo'n machtig iets. En daar moet je toch blij van worden. Dat Jezus mij vasthoudt en ook jou en u vasthoudt. Dat de geest van de waarheid voor mij bidt. Dat ze naar mij omziet. En dat ik nooit meer uit de handen van Jezus en van de geest zal vallen. Ook de duivel kan niets meer betekenen, Heer. Hij heeft het verloren. Nog iets over dat woordje eeuwig. In een preek van een tijdje geleden over Johannes 11 haalde ik een citaat aan van Augustinus, een kerkvader die leefde ergens rond 400 na Christus. En dat geeft een hele mooie definitie van wat eeuwig is. Eeuwigheid, eeuwig leven. En jongens en meisjes, jullie weten wat tegenwoordige tijd is, toch? Tegenwoordige tijd is nu, hè? Op dit moment. Als de tegenwoordige tijd steeds tegenwoordig blijft en niet overgaat in het verleden, is er geen tijd meer, maar eeuwigheid. Dus als de tegenwoordige tijd steeds tegenwoordig blijft en niet overgaat in het verleden, is er geen tijd meer, maar eeuwigheid. Kortom, eeuwigheid is altijd nu. En in het evangelie van Johannes, dat zien we bij de andere evangelisten wat minder, is eeuwigheid niet een tijdsaanduiding. In de zin van dat de eeuwigheid pas na de dood van een gelovige begint. Nee, bij Johannes begint de eeuwigheid hier al, vandaag. Of wanneer je voor het eerst Jezus in je hart hebt mogen sluiten, toen. Toen is je eeuwige leven begonnen. En als je die geboden van Jezus in acht neemt en je luistert naar de woorden van de Heere, is je eeuwige leven met de geest van de waarheid al begonnen. En hij blijft bij je en woont in je voor eeuwig. Er komt geen einde meer aan. Ja, dan begrijp je wel, denk ik, dat een christen als Paulus het kan zeggen, dat hij overtuigd is dat niets, niemand, hem zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, toch? Nu de laatste vraag. Wanneer komt de trooster? Wanneer kwam deze andere trooster voor het eerst? Nou, voor de discipelen van Jezus is hij pas echt beschikbaar op het moment dat Jezus verheerlijkt wordt. Op het moment dat hij vertrokken is naar de hemel. Om er voor zijn kerk te bidden. Dan krijgt de trooster alle ruimte om in de volgelingen van Jezus te gaan wonen. Daar, toen, maar ook hier en vandaag. Pas geleden hoorde ik een predikant zeggen dat hij nogal eens het verwijt kreeg dat het in de preek eigenlijk altijd gaat over twee dingen. Over het verleden en over de toekomst. Maar, vroeg de jongeren, ja, waar blijft 2019 dan? Nou hier. Want let op, hemelvaart is 2000 jaar geleden. Maar de trooster is nu in het heden, vandaag beschikbaar. Hij staat klaar om hulp te verlenen. Om je door deze wereld heen te bidden, te dragen. En je hoofd steeds weer omhoog te houden. Om op Jezus te zien. In alles wat je meemaakt. Hoort en ziet. Dat betekent dat hij al in onze harten kan wonen. In de harten van ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Over het heden. Over 2019 gesproken. Hoe is het ermee? Hoe is het ermee? Nou, neem je die geboden, die woorden van Jezus al in acht. Zodat de geest van de waarheid in je kan wonen. Dat is wel een vraag. Want anders blijft het allemaal wat verder weg. Nou zeg je misschien, ik heb het gevoel dat die geest van de waarheid, ja, niet in mij woont. Ik ervaar hem niet, ik voel hem niet, maar ja, ik geloof het ook niet zo. Maar betekent dat dan dat ik tot de wereld behoor? Tenminste, dat zou je kunnen lezen in vers 17. Want dat staat er, hè? De wereld kan deze geest niet ontvangen, staat er. Ze ziet hem niet en kent hem niet. Nou ja, als je het zo concreet vraagt, kon je wel eens gelijk hebben. Dat je ondanks dat je hier in de kerk zit nog meedoet met de wereld, ja, dat kan op een wereldse manier, maar natuurlijk net zo goed op een vrome manier. En dan sta je dus nog aan de kant van de vorst van deze wereld, vers 30. En je gelooft deze woorden van Jezus niet. En je neemt die woorden van Jezus niet in acht. Nou, wees dan gewaarschuwd. Want ik moet daarbij denken aan woorden van Jezus zelf uit Johannes 8. Ik zeg u, als iemand mijn woord niet in acht genomen heeft, zal hij de dood tot in de eeuwigheid zien. Ja, dat moeten we maar niet te makkelijk zeggen, want het is een vreselijke werkelijkheid. Maar gemeente Jezus, hij heeft tijdens zijn opstanding en ook tijdens de kruisdood de duivel een enorme klap verkocht. En die duivel zal daarvan nooit meer herstellen. Nooit meer. En straks aan het einde van de aardse tijd zal de vorst van deze wereld verdwijnen. Voorgoed. Voor eeuwig. En ik huiver om het te zeggen. Maar jij ook. En u ook. Als je hem blijft volgen, die vorst van de wereld in je leven vandaag. Maar je hebt nog de tijd, vandaag. Om naar de liefdevolle woorden van onze Heer en Heiland te luisteren. En vraag dan de Heilige Geest, de trooster, de geest van de waarheid, of hij liefde in je hart voor deze Jezus wil geven. Want dan kan je gaan meezingen. Of zingen. Nu reis ik getroost. Onder het heilige kruis naar het vaderlijk huis. Het erfgoed hierboven. Naar het huis van de Vader. Ja, de Heer Jezus is daar inmiddels. Dat hebben we kunnen lezen. Nou, dat hebben we niet gelezen. Het staat in vers 2 van hoofdstuk 14. Maar hij is druk. Hij is druk bezig met het klaarmaken van de huizen, van de woningen voor zijn discipelen. Maar ook van het huis van jou of van u. Als je hem inmiddels lief hebt. Weet je wat nou zo mooi is? Jezus zegt een paar keer, nog even. Ik kom terug. Nog even. Nog even en je zult mij zien. Want als je sterft, kom je bij mij. Nou kan dat sterven natuurlijk iets vreselijks zijn. Maar Jezus zegt, ik draag je er doorheen. Ik leef en jij zult leven. Eeuwig leven. En ja, je hebt die geboden van mij niet allemaal gehouden, dat weet ik, maar ik heb het je vergeven, uit genade, voor eeuwig. Ik laat je niet alleen, bij mij ben je geen wees, nooit. Nou, dat zijn woorden om je aan op te trekken, toch? Als je weet dat hij klaar staat om je straks te ontmoeten, om straks oog in oog met hem te zullen staan, ja, dan kan je verder. Nu en voor eeuwig. Gemeente, de discipelen van Jezus en Jezus zelf zijn klaar. Klaar met eten. Want Johannes 13, 14, 15, 16 en 17 is één lange preek. Maar die preek die wordt onderbroken aan het einde van hoofdstuk 14. Ze danken en ze gaan de nacht in. En terwijl ze door de donkere straten van Jeruzalem lopen naar Gethsemane toe, preekt Jezus verder. Johannes 15, 16, 17. En Jezus, hij wandelt zijn dood tegemoet. Maar door zijn dood, hoort je het? Hoor je? Door zijn dood en door zijn opstanding is voor ons de trooster beschikbaar om ons bij te staan. Hier beneden. Om die goddelijke hulp die er was, 1, te verdubbelen, 2. Maak er gebruik van. En lukt dat niet? Nee, dat lukt ook niet. Maar leg dat dan bij Jezus neer. Breng het biddend bij hem. Hij hoort. Zullen we dan maar achteraan zeggen, zeker weten? Zeker weten. En we zeggen het tegen elkaar nu. De trooster is gekomen. Geweldig nieuws. Amen. Laten we danken en bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest van de waarheid, het ging vanavond over u. En u hebt tot ons gesproken door middel van uw woord. En wij waren hier. En we luisterden en we spraken. Heren, we hebben aan het begin van de dienst gebeden om uw geest in ons midden. Of die ons in uw waarheid wilde leiden. En hebt u zojuist de woorden gehoord. En datgene wat we ook gezongen hebben. Heren, geef dan dat de woorden die gesproken zijn, zijn blijven haken in onze harten. Dat we iets geleerd hebben van wie u bent, wilt zijn voor ons. Maar ook dat we het in ons hart mogen weten. Die geest van de waarheid, ja, die herken ik. Die woont ook in mijn leven. En wat een genade. Heer, geef dan dat we u zullen gaan loven. En gaan dienen. En gaan zingen van u. Dat ons hart vol wordt en overloopt. Van liefde. Van uw trouw. Van uw genade. Heer, dan is deze dienst. Ja, geen enkele dienst is voor niets. Maar dan is deze dienst voor ons toch tot zegen geweest. Ook als het de eerste keer was dat we misschien geraakt werden in onze harten. Heer, laat ons niet gaan. Laat ons niet los. Maar neem ons allemaal, zoals we hier en thuis meeluisteren, toch gevangen door uw woord en geest. Dat wij niet onderuit kunnen. Dat we niet verder willen leven zonder u. Maar dat we gaan achter u aan. Allemaal. Voor eeuwig. Heren, we danken u dat zo het woord ook deze avond weer zijn gang mocht maken. Door de kerkbanken heen. Bruchem door. Dat u zei met deze gemeente en ook de andere gemeente, de zustergemeente. Zegen de predikanten, de kerkenraden, alle vrijwilligers die hier een steentje bijdragen aan het in stand houden van uw koninkrijk. Aan het uitbreiden van uw koninkrijk in de breedte, in de diepte. Want Heere, bouw ook hier uw koninkrijk. En geef ook hier dat mensenharten steeds weer geraakt zullen worden. Ja, we mogen toch ook wel bidden om een opwekking. In Bruchem, in Kerkwijk Delwijde. En als we dat bidden, Heren, dan, ja, dan geloven we vaak niet wat we zelf vragen. Een opwekking bij ons. Heren, doen we het toch. En stel ons in die zin, dat mogen we toch wel vragen. Stel ons toch niet teleur. Want wij zien graag groei van de kerk. Ja, niet zozeer alleen in aantallen, maar toch ook in de relatie tot u. Geef toch die opwekking in ons midden. Heer, als we denken aan onze gemeente, denken we aan vrijheid. Want wij mogen hier in Bruchem doen wat we willen als christen. Mogelijk is het niet alledaags hier en daar, op ons werk of op school. Maar voor de rest is dat toch geen punt. In andere landen, heren, kan dat wel eens het geval zijn. We denken aan Sri Lanka, waar zoveel mensen de dood vonden. We denken aan Noord-Korea, aan Pakistan, Irak, Iran, Afghanistan en zoveel andere landen. Heren, wees daar met uw kerk, met uw kinderen, met de gelovigen. Wees daar met uw genade en uw trouw. Sterk hen en ondersteun hen. Ga met hen mee en breid ook daar uw koninkrijk uit. We denken aan Israël. Een paar weken geleden was er weer een rakettenregen te zien, over en weer. Heren, ze zijn aan elkaar verbonden, Israël en de Palestijnen, water en vuur. Wilt u toch vrede geven, waar wij vaak geen mogelijkheden zien. Geen mogelijkheden. Zeker ook nu het daar weer spannend wordt, nu... Ja, nu Iran en de Verenigde Staten ook tegenover elkaar staan. Heren, laat er toch vrede komen, vrede blijven. En geef toch dat de volkeren eromheen toch naar Israël zullen optrekken om daar de Messias te zien. Bekeer uw volk tot u. We denken ook aan de verkiezingen aankomende woensdag voor het Europese parlement. Misschien een wat ver van ons weg, maar toch. Geef Heere dat we onze verantwoordelijkheid verstaan, maar laat toch ook de christelijke politiek toch zijn stempel nog drukken op ons continent. Zegen de verkiezingen. Wees met hen die de standpunten van christenen uitdragen, maar wees ook met hen die er anders over denken. En breng ze bij uw woord. Heer, ga met ons mee naar huis. Misschien zien we wel tegenop omdat er niemand thuis is die zegt, hallo, hoe was het? Omdat onze man of onze vrouw overleden is. En wij weduwe of weduwnaar zijn. Het grijnst ons aan. Heer, wilt u dan een trooster zijn? Een vertrooster van weduwe en van weduwnaren. We bidden u voor hen die deze week ingaan, maar niet gerust zijn op een uitslag. Die ziek en pijn, ziek zijn en pijn hebben, verdriet ondergaan. Ga met hen mee. En Heer, als we blij zijn, als we vandaag dankbaar zijn voor wat u ons geeft elke dag en ook de komende week weer. Heer, dan brengen we onze dankbaarheid bij u. En leggen we het voor u neer. Dank u wel. Ga zo met ons mee. Deze zondagavond. Zegen ons de rest van deze week en breng ons toch aankomende zondag weer hier in uw huis om opnieuw van genade te mogen horen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 66. En daarvan de verzen 8 en 10. En misschien moet u er straks maar eens over hebben buiten de kerkzaal. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. We gaan het zingen, 66 vers 8. Gemeente, ga dan heen in vrede nadat wij gebeden hebben om de zegen van de Heere voor onszelf, maar ook voor degenen die ons lief en dierbaar zijn. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.